En daarna lezen wij uit Gods heilig woord, Matthäus 13, de versen 44 tot en met 46. En daarna Filippenzen 3, vers 1 tot en met 16.
Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat in de akker verborgen, welke een mens gevonden hebbende verborg dien. En van blijdschap over dezelve gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt dezelve akker. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone parelen zoekt. De welke hebbende een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had en kocht dezelve. Lezen we verder in Filippenzen 3 vanaf vers 1. Voorts, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven, is mij niet verdrietig, en het is u zeker. Ziet op de honden, zie op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mijn gewin is, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig gewordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag erna. Of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch daar wij toegekomen zijn, laat ons daarin naar hetzelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, en wel uit Matthäus 13, vers 44. En daar lezen wij Gods woord, onze tekst, in Matthäus 13, vers 44. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een schat, in de akker verborgen, welke een mens gevonden hebbende, verborg die, en van blijdschap over dezelfde gaat hij heen, en verkoopt al wat hij heeft, en koopt diezelfde akker. Geliefde gemeente, u kent de uitdrukking misschien wel, winst uit verlies. Jonge mensen, wat zou dat betekenen? Winst uit verlies. Als je het in het zakelijke leven zou zeggen, dan zouden ze direct zeggen, ja, daar klopt toch helemaal niets van. Juist aan het eind van het jaar, dan maak je de balans op en dan hoop je dat je winst hebt gemaakt. Maar als het dan verlies blijkt te zijn, en dan ook nog praten over winst uit verlies, Ja, zegt iemand, dominee, ik ken die uitdrukking wel. U bedoelt natuurlijk wel als mensen iets moeilijks meemaken. Ze moeten een groot verlies lijden. Sterven van je man of je vrouw of een kind. Of het verlies van je gezondheid. Van je baan. En dat je dan toch daar in zeker opzicht winst uit kunt halen. U bedoelt natuurlijk, dominee, geestelijke winst. Dat zulke verliezen je kunnen uitdrijven naar de Heere. Nou, dat is ook zo, dat kan. Dat moet je trouwens wel eerst meemaken. Maar toch gaat het dieper. En dan moet u eens goed over nadenken wat ik nu zeg. Het zijn zulke bekende woorden. Die zijn leven zou willen behouden. Die zal het zelf moeten verliezen. Kijk, dat kunnen wij met onze mond wel makkelijk zeggen. Maar als je er goed over nadenkt, dan is dat nogal wat. Want steek je vinger maar eens op, dat hoeft niet, maar in je hart. Wie wil zijn leven verliezen? Niemand toch? Toch zegt de Heer Jezus het heel duidelijk. Wie zijn leven zal verliezen, die zal het behouden. Dat is echt zo'n paradox. Om daar inzicht in te krijgen. Nu, dat zien wij ook in onze gelijkenis gebeuren, die vanmorgen onze aandacht vraagt. Om alles nou te verliezen in je leven. En daardoor rijk te worden. Rijk te worden in God. En we schrijven boven de prediking, een koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat in de akker. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij een verborgen schat. Ten tweede een gevonden schat. En ten derde een gekochte schat. Het koninkrijk der hemelen is gelijk een schat in de akker. Een verborgen schat, een gevonden schat. En een gekochte schat. We hebben samen een stukje gelezen uit Matteüs 13. En echt wel even een hoofdstuk, gemeente, om thuis nog eens in een paar keer wellicht door te lezen. Een hoofdstuk vol met gelijkenissen. Waarin de Heer Jezus zijn discipelen onderwijs gaat geven over het koninkrijk der hemelen. Prachtige naam, niet waar, voor een koninkrijk. Ons koninkrijk, jongens en meisjes, heet het koninkrijk der Nederlanden. Maar het gaat hier over het koninkrijk der hemelen. Dat is van een uniek karakter. Dat koninkrijk, dat was aangekondigd door Johannes de Doper. Hij had het geroepen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen komt. En u begrijpt wel dat Johannes daarmee bedoelde het komen van de koning van dat koninkrijk. De Heer Jezus Christus. Het is God de Vader zelf die in de hemel hem verordineerd heeft tot koning. Gezonden heeft. Gezalfd heeft en geopenbaard heeft tijdens de omwandeling op aarde. Dat koninkrijk der hemelen, dat openbaart zich ook in de harten van de onderdanen van het koninkrijk der hemelen. En dat zijn de kinderen Gods. En nu heeft de Heer Jezus zelf dikwijls het karakter van het koninkrijk der hemelen uitgelegd. En in de gelijkenissen die in Matteüs 13 staan, wil hij telkens een bepaald aspect van dat koninkrijk naar voren brengen. En als het dan gaat om de gelijkenis van de schat in de akker, en daarop aansluitend de parel van grote waarde, dan wil hij daarmee de alles overtreffende waarde van dat koninkrijk der hemelen laten schitteren. En wanneer we dan een gelijkenis bekijken, gemeente, dan moeten wij altijd proberen te kijken of er in een gelijkenis iets is wat niet klopt. Dat zullen we altijd weer ontdekken. En dat doet de Heer Jezus met opzet, omdat daar ook dikwijls de kernboodschap in te vinden is. In datgene wat niet klopt in de gelijkenis. Jongens en meisjes, de gelijkenis gaat over een man. Hij vertrekt uit zijn woning. Hij heeft zijn gereedschap bij zich. En hij gaat naar de akker waar hij dagelijks te vinden is. En waarschijnlijk is hij bezig om de akker klaar te maken, zodat straks de akker weer ingezaaid kan worden. En dat het zaad tot ontkieming kan komen en dat er vervolgens weer geoogst zal worden. Jaarlijks is deze man aan het werk op deze akker. Kijk, hij is bezig om de stenen uit de akker te halen en legt ze op een hoop. En hij maakt de akker weer gereed en hij is bezig te hakken, te harken. En opeens stuit hij op iets hards. Hé, wat is dat? Zeker weer een grote steen. Maar die moet er wel uit. En hij verwijdert de grond en hij ziet opeens een ronde vorm. Hé, denkt hij, een kruik? Zou het? Want ja, dat wist de oosterling wel, dat wel eens gebeurde. Dat vroeger de mensen, wanneer ze op de vlucht waren voor vijanden, hun kostbaarheden meenamen, hun woning uit en dan groeven ze heel snel een kuil in de akker en daar legden ze dan de kruik met de schatten in. En deze man ziet zo'n kruik liggen en hij legt hem bloot en hij kijkt erin. Kijk toch eens. En je ziet het aan zijn ogen en zijn hart begint te kloppen van opwinding. En hij kijkt, hij schudt nog eens en hij kijkt om zich heen en hij denkt, weet je wat? Ik ga die kruik weer begraven in de grond. En hij legt de aarde erop. En hij kijkt goed waar het plekje van de kruik is. En dan neemt hij in zijn hart voor om deze akker te gaan kopen. En hij beseft wel dat hij dan het een en ander bij elkaar moet zien te krijgen om de waarde van deze akker te kunnen betalen. En zo gaat hij terug naar zijn huis en begint hij alles te verkopen om die akker te kunnen bemachtigen. Dat is in het kort de gelijkenis. Wat klopt er niet in die gelijkenis? Dat hadden we toch gevraagd? Nee, u moet niet struikelen over de gedachte dat deze man niet eerst contact moet opnemen met de eigenlijke bezitter van de akker. Was dat niet eerlijk geweest? Want als je in het gewone dagelijkse leven een schat zou vinden, jongens en meisjes, in de tuin van een ander, dan mag je die zomaar niet in je zak steken. Daar zijn regels voor. En dat zal toen de tijd ook wel zo geweest zijn. Maar daar gaat het niet over in deze gelijkenis. Het gaat hier niet over een of ander maatschappelijk probleem. Het gaat hier om een geestelijke afbeelding van het koninkrijk der hemelen. En wat klopt er dan niet? Goed nadenken. Ja, zegt een slimme hoorde dominee. Als ik een klein beetje vooruit loop op de dingen, dan klopt toch het niet dat je het koninkrijk der hemelen kunt kopen. Dat je op de een of andere manier het een en ander kunt verzilveren en dat je dan vervolgens met een grote zak met geld naar de Here kunt gaan en kunt zeggen van, nou kijk eens, ik heb van alles verkocht en hier heb ik de waarde daarvan en nu wil ik daar het koninkrijk der hemelen voor inruilen. Nou, daar hebt u gelijk in. Dat klopt niet. Kijk, en op die vraag moeten we antwoord zien te krijgen. We gaan eerst luisteren naar de betekenis van die gelijkenis. Allereerst willen we dan stilstaan dat het koninkrijk der hemelen vergeleken wordt met een schat. Een schat die verborgen is. Wat is een schat? Nou, dat weten onze jongens en meisjes wel. Dat spreekt tot de verbeelding. Dat je iets vindt wat van waarde is. En je ziet het voor je, niet waar, een kist met gouden en zilveren munten en prachtige sieraden die schitteren. En als je die dan vindt, dan denk je, ik ben in één keer schatrijk. Bij zo'n schat vergelijkt de Heer Jezus het koninkrijk der hemelen. En wat moeten we daaronder verstaan, gemeente? Dat is niets minder dan de gemeenschap met God in Christus. Dat is dat je kennis gaat krijgen aan de Heer Jezus. En dat je deelgenoot wordt van al zijn weldaden. Ik zal eventjes een paar van die schitterende diamanten uit die schat halen. Kijk eens. Dat is de vergeving van al je zonden. Ik leg hem even terug. Ik pak er weer een schitterende diamant uit. Dat is de eeuwige gerechtigheid waarmee ik voor God kan verschijnen. Ik leg hem terug. Ik pak er nog even een eentje uit. Dat is het eeuwige leven. Zodat je eeuwig bij de Here mag zijn. Ik pak eventjes nog iets uit. Kijk, daar komt hij. Dat is een boek. En dat is een uittreksel van het genadeverbond. En daarin vinden we rijke beloften. Beloften voor het tijdelijke leven. Dat de Here je zal verzorgen van de wieg tot het graf. Maar ook beloften tegen allerlei moeite en verdriet en strijd. En beloften van het eeuwige leven. En bovendien, die schat is een onvergankelijke schat. De Heer Jezus heeft er heel duidelijk op gewezen. Toen hij tegen zijn discipelen zegt, zoek een schat die niet vergaat, waar de roest niet bij kan komen, die de dief niet kan doorgraven en kan wegstelen. Misschien hebt u het wel eens een keer meegemaakt. U kwam terug op vakantie en u zag dat de deur open was. En u kwam binnen, alle laadjes opengerukt, de kast er opengebroken, het bed omgehaald. Een dief. Och. Wat hebben ze meegenomen? Kostelijke oude sieraden van uw oma. Die horloge van je opa. Wat erg toch? Maar ja, zegt de Heer Jezus, dat kan gebeuren. Maar deze schat, jongens en meisjes, daar kan een dief niet bij komen. En zal niet aangetast worden door de roest. En als Gods kinderen bij tijden en ogenblikken de waarde van deze schat gevoelen in hun hart, dan zeggen ze, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En dan zingen ze met Asaf, wie heb ik nevens u lust mij ook niets op deze aarde. O, de werkingen van de Heilige Geest in je hart, die maken een mens echt rijk. Die geven hem echt een blijvende vreugde in zijn hart. En als ze het woord horen bedienen, dan horen ze daar de oude dingen weer in, die nooit vervelen, gemeente, maar ze ontdekken ook weer nieuwe schatten uit de schat van het woord van God. En ze beseffen het, dat ze er slechts een deeltje van zien, van die schat. Waar is die schat te vinden? Er staat in de gelijkenis, in de akker. Wat is die akker? Dat zegt Gods woord duidelijk, gemeente. In 1 Korinthe 3, vers 9, daar staat dat de gemeente Gods akkerwerk is. Dus jongens en meisjes, waar is die schat te vinden? Die is hier te vinden. Hier in Gods huis. Daar is Gods akker. In het woord van God is die te vinden. Daar waar de Heilige Geest gebruik maakt van het woord. Waar de Heilige Geest neerdaalt als die liefelijke dauw. Zodat het woord van God vruchtbaar gemaakt wordt in de akker Gods. Dominee, wat betekent het dan dat die schat verborgen is? Want dat staat er. Nu, dat betekent dit. Dat de natuurlijke mens die schat niet ziet. En dat komt door onze aangeboren geestelijke blindheid. En dat komt ook omdat die schat naar wereldse maatstaven helemaal niet zo schittert. En weinig uiterlijk vertoon heeft. En voor een mens van nature niet zo aantrekkelijk is. En daarom kan het zijn dat iemand al jaren zich op de akker bevindt. Misschien wel net als de man uit de gelijkenis. En nog nooit de schoonheid van deze schat heeft gezien. Of dat hij juist het tegendeel in zijn hart elke keer voelt opkomen. Dat hij denkt, ach, het dienen van de Heer, het zoeken van de Heer, is dat nou zo aantrekkelijk? Als ik nu kijk wat ik er toch allemaal voor na moet laten. En als ik eens let op de mensen die daadwerkelijk dan beweren dat ze die schat gevonden hebben. Wat stralen ze nu eigenlijk uit? Het lijkt me juist een hele saaie dienst. Nee, de rijkdom van de wereld, die trekt me en die lokt me veel meer. Ik denk er dikwijls aan terwijl de dominee aan het preken is. Ik kan me helemaal niet zo concentreren op zo'n lange saaie preek. Nee, dat trekt me eigenlijk niet zo. Of dat je meent die schat al in je bezit te hebben. Door je vrome godsdienst. Doordat je netjes leeft. Doordat je leeft zoals Gods woord dat van je vraagt. Je laat bepaalde verleidingen na. Je hebt maatregelen getroffen. Je hebt een goed filternet op je internet gezet. Je hebt geen televisie. Je leest goede boeken. Je gaat door de week ook nog naar de kerk. En het raakt je soms ook nog wel eens. En je denkt, ach, ik denk wel dat ik al die rijkdom bezit. En dat je toch nog ten diepste mist. Die schat, die is verborgen. In de akker van het woord Gods. Die schat is niemand minder dan Christus zelf. En ik hoop dat je nu een vraag stelt. Hoe dan wel, dominee? Hoe vind ik die schat? En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, een gevonden schat. We gaan terug naar de gelijkenis. En daar zien wij hoe die schat te vinden is. Deze man is die dag weer naar de akker toegegaan, echt niet met de gedachte. Daar moet een schat in die akker liggen. Echt niet met de gedachte dat hij nog eens op een of andere dag op een schat zou stuiten. En toch ligt die schat er al, jongens en meisjes. Toch ligt die schat daar al klaar om gevonden te worden. De man volbrengt zijn taak en plotseling stuit hij op de schat. En ziet hij een enorme rijkdom in die schat, zo ongedacht en onverwacht. Nu gaan we in op die vraag: hoe vinden wij die schat? De Heer Jezus heeft deze twee gelijkenissen aan ons verteld, gemeente, om de waarde van die schat te laten zien. En die twee gelijkenissen die we samen gelezen hebben in 44 tot 46, die lijken op elkaar. En toch zit daar verschil in. Onze gelijkenis die we vanmorgen behandelen is meer de gelijkenis die van toepassing is op iemand die nog onbekeerd is. Die deze schat dus nog nooit ontdekt heeft. Terwijl die andere gelijkenissen, vers 45 en 46, van die koopman die schone parelen zoekt en op een gegeven moment die ene grote parel ontdekt, eigenlijk iemand is die al reeds op de weg is. Dat is het verschil tussen de ene gelijkenis en de andere, die door Gods genade dus al zoekende gemaakt is. Wij concentreren ons op die ene. Plotseling stuit hij op die schat. Nou geestelijk. Dat is Gods vrijmacht. Dat is Gods vrije goedheid. Zoals we dat ook in Gods woord lezen in Jesaja 1, 65 vers 1. Daar staat: ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagt. Die naar mij niet zochten. Die daar mijn naam niet genoemd zijn, heb ik gezegd: zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Dus deze genade, gemeente, die dient zich ongedacht en onverwachts aan bij een mens. Het derde wat we willen opmerken bij de vraag van hoe vind ik die schat, dat is Gods voorzienigheid. En dan vooral Gods bijzondere voorzienigheid. Die schat die ligt immers in de akker, in het midden van de gemeente, onder de bediening van het woord. En u bent op dit moment op die akker. En dat door Gods voorzienigheid, en misschien bent u al jaren op die akker, reeds van uw jonge jaren af, of dat u later door uw huwelijk in de kerk terechtgekomen bent, terwijl u er helemaal niet bij opgevoed was, en dat u langzamerhand zo op die akker gekomen bent, dat is Gods goedheid, dat is Gods voorzienigheid, gemeente. Zien wij vanmorgen dat voorrecht, dat wij vanmorgen weer naar die akker zijn gegaan? Het vierde is dat die mens dagelijks bezig is op die akker, zonder er erg in te hebben dat die grote schat er verborgen ligt. En plotseling ziet hij die schat. Kijk, gemeente, en zo vind je ook die schat.
Plotseling opent de Heere je blinde zielsoog. En zie je de rijkdom van het koninkrijk der hemelen schitteren. Lange tijd was je een trouwe kerkganger. Had je kennis opgedaan van God en goddelijke zaken. Je wist waarom de Heere Jezus naar deze aarde gezonden was. Je wist ook dat een mens diep gevallen is en van nature een zondaar is. Je wist ook hoe God zijn volk bekeerde, dat dat het werk van de Heilige Geest is. Maar je had er geen deel. Je kende het zelf persoonlijk niet. En of je je dat nou bewust bent of niet, dat doet er niet toe, want er zijn ook mensen die beelden zich in dat ze het wel kennen. Maar opeens zie je het. Dat je dat mist. Door de werking van de Heilige Geest. Dan breekt die wel aangename tijd aan, die dag der zaligheid. Ik zal er eens eentje noemen. Die in ons midden zit. Hij heeft theologie gestudeerd. Hij heeft veel boekenkennis, misschien een CGO-cursus gedaan. Hij komt in de schemering naar de beste leraar die er is. Hij denkt, daar moet ik maar eens een gesprekje mee hebben. En als hij binnenkomt, dan zegt hij het ook gelijk van, ja, zo'n leraar zoals u bent, dat moet toch wel iemand zijn die van God gezonden is, die zulke grote tekenen doet. En direct snijdt die leraar hem af van het leven wat hij meende te bezitten. Nicodemus, luister eens, voorwaar, zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus, je bent nog stekenblind. En dat blijkt ook wel uit zijn reactie. Dat hij helemaal niet begrijpt wat de Heer Jezus bedoelt als de Heer Jezus zegt dat hij van dood levend gemaakt moet worden. Nog eentje. Misschien zit hij wel in ons midden. Een man die altijd bezig is met tellen. Geld tellen. Want ja, straks dan gaat hij met pensioen. En dan moet hij toch wel zijn schaapjes op het droge hebben. Nee, in de omgang met zijn klanten kijkt hij niet zo nauw. En hij berekent altijd zijn eigen voordeel. Maar hij hoort dat er een hele bekende leraar komt naar zijn dorp. En hij houdt openluchtdiensten. Hij denkt, wacht eens eventjes. Die man wil ik ook wel eens zien. Maar hij moet mij niet zien. Hij klimt in een boom. En verscholen tussen de bladeren ziet hij die leraar aankomen. En als die leraar dan dichtbij is, dan zegt die leraar, zag eens, kom af, ik moet heden in uw huis zijn. Plotseling, zie je, nog eentje, zo'n vrouw. Iedereen roddelt over haar. En daarom als ze naar de winkel toe gaat om het nodige te kopen, dan zoekt ze een tijdstip uit dat iedereen bijna thuis is. En dat is natuurlijk etenstijd. Dan is het lekker rustig in de winkel. En dan kijken ze haar niet na. Kijk, en daar zit ze. Maar er zit nog iemand. O, denk ze, dat is een vreemdeling. Die kent me toch niet. Maar die vreemdeling, die zegt, vrouw, Kan ik een beetje water van u krijgen? En dan gaat die vreemdeling een gesprek aan met die vrouw. En die zegt, als u eens wist wie er met u sprak, dan zou u levend water van hem begeren. Zie je? U kent hem wel, hè? U kent haar wel, hè? Dat is de Samaritaanse vrouw. En zo kun je voorbeelden noemen, gemeente, dat opeens stuit iemand op die verborgen schat door de voorzienige leiding Gods. En dan zie je toch wanneer dat gebeurt, dan gebeurt er een wonder. Met een mens dat hij dat gaat zien, dat hij dat mist. En als hij dat gaat zien, dan kan het niet anders dan dat hij zijn vroegere leven in dat licht gaat zien. Dan kan het niet anders dan dat hem dat verootmoedigt. Dat hem dat inzicht gaat geven, waar heb ik al mijn tijd en al mijn krachten tot nu toe aangegeven? Dan zal hij zich gaan schamen over zijn vroegere leven. En dan beseft hij dat hij die schat moet zien te krijgen. Dat hij namelijk met God in het reine moet komen. En wat gaat die man ook alweer doen, jongens en meisjes, als hij die schat heeft gevonden? Dan gaat hij die schat verstoppen. En wat is dat dan? Nou, dat kun je wel raden. Waarom verstopt hij die schat, jongens en meisjes? Omdat die schat nog niet van hem is. Hij heeft hem wel gezien. Maar hij bezit die schat nog niet. Kijk, en voorlopig neemt hij een besluit om daarover te zwijgen. En dat met niemand te delen. Kijk, en dat is nou het beeld van een zoekende ziel die in het gemis wordt geplaatst, geliefd. Kijk, en zo iemand is duidelijk te onderscheiden van de enthousiasteling, van de tijdgelovige, waar de Heer Jezus zo voor waarschuwt in Matteüs 13 en daarvan het vijfde vers, waarschuwt de Heer Jezus heel duidelijk voor degene die het tijdgeloof heeft. Dat is iemand die met vreugde het woord van God aanneemt, maar geen wortel in zijn hart heeft. Je hebt van die mensen die denken als zij het zien, dan hebben ze het ook. En dat kun je ook merken. Dat zijn vaak mensen die direct hele grote zaken bespreken. Hele grote woorden in hun mond nemen. Maar een echte missende ziel, die zoekende gemaakt is, die is voorzichtig. Die is schuchter. Die waant zichzelf al niet van tevoren een rijk gemeente. En waarom dan niet? Omdat hij in zijn hart voelt dat hij dat niet waard is. Dat kan niet anders, gemeente. Dat als dat zich aan je openbaart, die schat, dat koninkrijk der hemelen, om daar nou deel aan te krijgen. Ach, heren, wie ben ik toch? En wat is mijn huis? Dat ik daar deel aan zou kunnen krijgen. En toch, gemeente, diep in zijn hart, heeft hij een stille hoop gekregen. Dat hij ooit nog eens deelgenoot zou mogen worden van die schat. De keuze is in zijn hart gewerkt. En hij gevoelt in zijn hart, er is niets anders meer dan dat wat mij kan bevredigen. Om daar nou deel aan te mogen krijgen. Is het herkenbaar, gemeend? En dat je zo stilletjes over de aarde gaat met een geheim. En kijk eens, wat doet die man dan? Hij gaat naar huis toe. En dan gaat hij dat toch een klein beetje laten merken. Hij praat er met niemand over. Hij zegt echt niet dat hij bekeerd is, hoor. Echt niet, hoor. Hij loopt in zijn gemis. En hij zoekt het te verkrijgen. Kent u daar iets van? Is het herkenbaar, kinderen Gods in ons midden? Dat je zegt, het begon niet met bezit, dominee. Maar het begon juist met gemis. En dat gemis, dat bracht mij in de binnenkamer. Dat gemis, dat zocht stiekem eens contact te krijgen met een kind van God. Want dat verborgen houden van die schat, dat moet je niet in de volstrekte zin van het woord verstaan. Maar dat moet je uitleggen vanuit de voorzichtigheid, wanneer een missende en zoekende ziel die schat gaat zoeken, geliefden, dan houdt hij dat vooral verborgen voor de wereld en voor de vijanden. Want dan denkt hij, als hij of zij dat maar niet bederft of weerspreekt, of dat dat maar geen sta in de weg is. Maar hij krijgt er o zo'n betrekking op om het een keertje te delen met een kind des Heren. En soms ziet een dominee dat aan het gezicht van een hoorder, hoor. Of dat je opeens op bezoek komt bij iemand en dat je denkt, er is een opmerkelijke belangstelling te merken. Ken je daar iets van? Ja, maar het moet verder, dominee. Jazeker, een gekochte schat, onze derde gedachte. We gaan even terug naar de gelijkenis. Want in de gelijkenis staat een heel belangrijk woordje. Want er staat namelijk, als hij die schat ontdekt heeft, dan staat er en verborg dien en van blijdschap over dezelve gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelve akker. Er staat blijdschap. Heb je er ook zo'n zin in gekregen? Kijk, deze man, die wordt vervuld met blijdschap. En die blijdschap, die drijft hem voortdurend in het verkopen van alles wat in zijn ogen geen waarde meer heeft in vergelijking met de schat die hij ontdekt heeft. En van blijdschap koestert hij de hoop dat hij ooit in bezit zal komen van die akker waar die schat in verborgen is. Kijk, en die blijdschap die zal zeker ook aan hem gemerkt zijn. Wat is de geestelijke betekenis van die blijdschap, gemeent? Er staat in het Grieks een kostelijk woord. Er staat een woord in het Grieks. En daar is ons woordje genade ook van afgeleid. Charitas. Charisma. Charis. Genade. Dat is dus de blijdschap die haar grond vindt in de goedertierenheid van God. In de genade van God. Daar zijn zijn ogen voor geopend, geliefden. Dat is absoluut geen oppervlakkige blijdschap van het tijdgeloof. Maar dat is een diepe, allesbeheersende blijdschap. Daar weten Gods kinderen van. In dat zoekende leven. Dat is absoluut niet in strijd met de droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Dat is een blijdschap waarin mensen blij zijn als ze in de binnenkamer hun hart mogen uitschreien voor het aangezicht van de Heer en dat ze mogen wenen over hun eertijds en over hun zonde en ongerechtigheid. Dat is de blijdschap die ze ervaren als ze in Gods huis verklaard worden. in hun geestelijke stand, dat ze zeggen, Heere, dat is het nou, dat is het nou. Dat is een blijdschap die ze absoluut niet willen ruilen, met welke blijdschap ook, in deze wereld gemeend. O, dat is een blijdschap in het zoeken van de Heere, in het waarnemen van de genademiddelen. En door die blijdschap wordt die gedreven, zo zegt onze gelijkenis, om alles te verkopen. Kijk, en nou komen we op iets wat niet klopt in die gelijkenis. Want als hij nou alles gaat verkopen en stel je voor dat u dat nou gaat doen, kun je dan op een gegeven moment datgene bij elkaar krijgen waardoor je die schat van het koninkrijk der hemelen kunt kopen, zodat je bij God kunt aankloppen en kunt zeggen, kan ik nou dan betalen? U voelt wel aan, dat klopt niet. Want dat is alleen uit genade om deelgenoot te worden van die schat. Voel je? Dus dat moet een andere betekenis hebben. Dat kan alleen door de verdiensten van Christus, door zijn bloed. En daarom heeft dat inderdaad een andere betekenis, gemeente. Dat verkopen van alles wat je bezit, dat heeft meer de betekenis van de waarachtige zelfverloochening. Dat is een offerweg. Dat is datgene waar Calvijn ook op wijst, wat we lezen in Filippenzen 3 vers 8. Ja, gewisselijk. Ik acht ook alle schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus, mijn Heere, om wiens wil ik alle dingen schade gerekend heb. Ja, ik acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Dus hij verkoopt al wat hij heeft. Alles wat een sta in de weg is om die schat te mogen ontvangen, dat ruimt hij op. Alles wat waardeloos is, gemeente, dat gaat hij verkopen. En laten we dat nou eens op een rijtje zetten om dat ook te toetsen. Of u daar ook kennis aan hebt, en ik ook. Dat is allereerst je oude, boze natuur. Dat is je eigen wijsheid. Dat je het altijd zo goed wist. De ouderlingen kwamen op bezoek. En je had je strikvraag al klaar. Want je wist het allemaal zo goed. Of je eigen zin. Dat je altijd maar luistert naar dat uitstel duiveltje in je hart. En dat je zegt, ik moet eerst dit en ik moet eerst dat. Je eigen begeert. Je eigen stiekeme zondige levenswandel. Die je maar niet op wil geven. Wandelen naar de eeuw van deze wereld. Naar de mode van deze wereld. En luisteren naar de wil van de duivel. Gefocust zijn op rijkdom. Populair willen zijn in de groep. Op school. Je positie die zo belangrijk is. Je vrienden. Je verkering. Terwijl je moeder zegt, ja, je kunt echt niet met dat meisje verder, hoor. Want ze doet nergens aan. Je pleziertjes. Je vermaak. Je gaat het verkopen. En dan nog wel met blijdschap. Want God dwingt je er niet toe. Maar de Heilige Geest die dringt aan door de liefde. Het gaat vanzelf. Ben je er al mee bezig? En zeg je, ja dominee, dat is zo. Vanuit dat gemis gaat het vanzelf. Je vooroordelen geef je op. Als het gaat om de waarheid die op de akker van de gemeente wordt verkondigd. Dat je zegt, ja, ik zit hier wel, maar het liefste dan zou ik hier weg willen gaan. Want ja, deze waarheid die zint me eigenlijk niet. Maar je krijgt andere oortjes. En je gaat je eigen visie, ga je verkopen. En je wordt een kneedbaar mens. En je laat je onderwijzen door de zuivere bediening van ellende, verlossing en dankbaarheid. Je stijgt niet meer en je zegt, wat een schema godsdienst. Als er ordelijk gepredikt wordt. Maar je wil geestelijke leiding hebben, want het is je te doen om het vinden van die schat. En misschien is dit wel het moeilijkste om kwijt te raken. Dat is je eigen gerechtigheid. Dat is het moeilijkste. Het moeilijkste is soms als de Heere alles gaat afsnijden in je leven. Dat ook je tranen niet meetellen. En dat ook je bekering niet meetelt. Dat ook dat niet verzilverd kan worden om daarmee die schat te kunnen kopen, gemeente. Nee, je hoeft het werk Gods niet overboord te gooien. Wat de Heilige Geest heeft gewerkt, dat hoeft niet overboord. Maar wel dat je daar niet de grond in gaat zoeken. Om zo die schat te bemachtigen. Om alles nou schade en drek te achten. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus en zijn gerechtigheid. Kijk, gemeente, en als dat gebeurt, dan... Ja, dan als hij alles verkocht heeft, wat hij heeft, dan heeft hij dus niks meer. En dan gaat hij kopen. Zo moeten wij dat lezen, die gelijkenis. Dan gaat hij kopen zonder geld en zonder prijs. Kijk, en daar hebben Gods kinderen verstand van. Want die ontvangen daar een instrument voor. En dat is het instrument van een bedelaarshand. Dat is het ware geloof. En of die hand nou een beetje beeft, of wat stevig is, of smerig is, of schoon is, dat maakt allemaal niks uit. Het is een lege hand. Of hij nou zwak en ongeoefend is in het ware geloofsleven. Oh, hij heeft een krachtig en een sterk geloof. Natuurlijk is daar wel verschil in. Maar dit heeft het geloof gemeen. Dat het niets van zichzelf heeft. Zul je dat onthouden? Dat het een lege bedelaarshand is. Geschonken van de Heilige Geest om die akker toe te eigenen. Om die akker te kopen met die schat daarin. Als een groot geschenk van God de Vader. Namelijk zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Zodat het gaat ruisen in het hart, geliefde gemeente. Als die schat verkregen wordt, wie heb ik nevens u? Omhoog, nevens u, o Heere, lust mij ook niets op deze aarde. Gij zijt mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Zoek die schat te krijgen, geliefde gemeente. Amen.